Altijd al willen weten hoe bekende Vlamingen omgaan met hun geld? Luister dan nu naar Oog in Oog, de podcastreeks van Crelan die je inkijk geeft in de financiële wereld van interessante gasten. Of je nu net begint aan je financiële reis of een doorwinterd geldexpert bent, Oog in Oog biedt voor elk wat wils. Luister nu naar Oog in Oog op je favoriete podcastkanaal.
Het Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisen.
Hallo. Mijn naam is Pieter Huibrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant.
En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
En dit keer hebben we het over de moord op Nico. Een 21-jarige jongeman die dood werd teruggevonden in een uitgebrande bestelwagen. Een jongen zonder vijanden. Waarom moest Nico sterven?
Dag Cédric.
Dag Pieter.
Cédric, welkom terug hier in onze podcaststudio.
Dank u wel.
Vorige week hebben we een uitstap gemaakt naar Hollywood, hè, naar het verhaal van O.J. Simpson, een onwaarschijnlijk verhaal. Maar nu keren we terug naar eigen land. Hè. We gaan het vandaag hebben over een moord in België.
Ja.
En het is een dossier dat we vorige week al kort hebben aangeraakt in onze vorige aflevering van Stemmen van Assise.
Ja, het klopt. Het gaat over een Assise-proces dat eigenlijk al op 15 april van start is gegaan. En dat deze week dus tot een uitspraak is gekomen.
Mm-hmm.
Het was een dossier met veel vragen en de 12 gezworenen van de volksjury moesten daar eigenlijk een antwoord op vinden.
Ja, we doen het niet vaak, Cédric, maar we moeten de taalgrens over.
Ja, het speelt zich af in de buurt van het Waalse Jean-Blou, of Gembloers, zoals we dat in Vlaanderen zeggen, of in het Waals Gibloux.
Mm-hmm.
Het is een stad met zo'n 26.000 inwoners in de driehoek tussen Waver, Namen en Charleroi. Net nog in de provincie Namen. Maar eigenlijk speelt de moord zich niet echt af in de stad Jean-Blou, maar wel in het platteland daar rond.
Mm-hmm. En zo leer ik uit de intro, daar wordt een 21-jarige jongeman vermoord teruggevonden.
Ja, die wordt eigenlijk op een gruwelijke manier om het leven gebracht, zullen we horen. Op een manier die eigenlijk eerder doet denken aan zware misdaadklans, aan afrekeningen in het misdaadmilieu, in het maffiamilieu zelf. Maar het opmerkelijke is dat die jongen helemaal niet in het misdaadmilieu zit. De politie kent hem niet. Heeft een blanco strafblad, bijvoorbeeld.
Dus de politie heeft geen enkele aanwijzing wie hem wou vermoorden.
Inderdaad. En ze moeten dus niet alleen te weten komen wie hem heeft gedood, maar ook wat iedereen zich afvraagt is, waarom moest Nico Becker sterven?
Cédric, we moeten naar een moord die in de zomer van 2022 gepleegd is, twee jaar geleden. Het is een moord die hier in Vlaanderen, kunnen we toch wel stellen, vrij onopgemerkt is gebleven.
Ja, dat klopt wel. En het onderzoek start op een maandag, op 8 augustus 2022, als op klaarlichte dag in het Waalse Jean-Blou de brandweer gebeld wordt voor een brand. En ik zeg Jean-Blou, maar we zitten dus in op het platteland, ergens midden de velden, een goede 10 kilometer ten oosten van de stad. En de mensen die daar wonen, die bellen het nummer 100, want ze zien een grote zwarte rookpluim van tussen de velden opstijgen.
Ja, het lijkt erop dat er een veld ergens op het platteland in brand staat.
Ja, maar als de brandweer daar rond 2:30 toekomt, zien ze dat het niet een veld is dat in brand staat. Het is eigenlijk een auto, een kleine bestelwagen, die daar op klaarlichte dag dan van natuur in brand staat.
Ja, dan zou je kunnen denken, ja, het is een accidentele brand.
Ja, voilà, en de brandweer begint te blussen. Er stromen ook wat buren toe, die komen kijken natuurlijk. En als de brandweer na het blussen het achterportier van die Citroën Berlingo opentrekt, merkt een van die omstaanders dat daar een verkoolde massa in de koffer ligt. En hij zegt, ja, dat lijkt precies wel op een mens die daar verbrand ligt.
Dus er ligt een lichaam in die Berlingo, achteraan, dat is opvallend, dus helemaal niet op de bestuurszetel.
Nee, dat is opmerkelijk, hè, want stel dat het een ongeval was, een accidentele autobrand, ja, dan is dat gebeurd op het moment dat de chauffeur wou vertrekken.
De chauffeur zat aan het stuur.
Voilà, de chauffeur zat niet aan het stuur. Maar waarom lag er dan iemand in de kofferbak? Nu dat het een lichaam is, dat blijkt ook te kloppen. En dan wordt er een strafonderzoek opgestart, een gerechtelijk onderzoek. De politie wordt verwittigd, het parket en de wetsdokter komt ter plaatse.
Ja, dus we zitten allicht met een crime scene. Ja. Als ik dan speurder zou zijn, Cedric, ja, dan zou ik als eerste willen uitzoeken ja, op wiens naam staat die wagen.
Ja, logisch. En dat kan ook, want de nummerplaat hangt nog vrij ongeschonden aan die uitgebrande auto. Het blijkt de bestelwagen te zijn van een zekere Nico Becker. Een dan 21-jarige jongman uit Sombref. Dat is een dorpje in de buurt, maar toch zo'n goeie 15 kilometer daar vandaan.
Ja, de logische volgende stap is dan, de auto is op naam van Nico Becker.
Ja.
Nico Becker zou wel eens het lichaam kunnen zijn in de koffer.
Dat is ook de logica die de speurders volgen. En zoiets wordt dan onderzocht aan de hand van het gebit van de mens die daar gevonden wordt. Hè.
Dus puur visueel valt dat niet meer te achterhalen.
Nee, nee. Het lichaam is zo hard toegetakeld, zeg maar, door het vuur, dat er op geen enkele manier nog iets van visuele kenmerken is. Tatoeages bijvoorbeeld, of het uiterlijk. Je kan daar niks meer uit opmerken.
Dus het is een tandarts die de sleutel in handen heeft.
Voilà, en wat doen ze dan? Ze vragen dan bij de tandarts van Nico Becker de gegevens op. Je weet, tandartsen die maken nu ook al eens x-ray foto's van hun gebit, en ze vergelijken dan die foto's met het gebit van het slachtoffer dat ze gevonden hebben, want het gebit is blijkbaar een van de laatste dingen die nog intact blijft bij zo'n brand.
En is het Nico Becker?
Ja, het blijkt helaas inderdaad de 21-jarige Nico Becker te zijn die daar in die wagen ligt.
Er is de vraag, ja, wat is er daar in godsnaam gebeurd?
Ja, aanvankelijk denken de speurders aan een wanopstaat. Ze denken dat Nico Becker misschien uit het leven gestapt is op die manier. Maar dat verandert als het lichaam een paar dagen later door de wetsdokter wordt onderzocht. Want hij vindt twee ingangswonden van een kogel. Nico Becker is eerst geraakt door een kogel in de borst en vervolgens nog eens door een kogel in het hoofd. We zitten hier met een moord.
Cedric, we zitten met een jongeman die vermoord wordt teruggevonden ergens op het Waalse platteland. Cruciale vraag, ja, wie is Nico Becker?
Wel, hij is, zoals gezegd, 21 jaar. Hij komt uit Sombref. Hij is de jongste van vier kinderen. De zoon van Marina en Pierre Becker. Hij heeft nog twee oudere zussen. En hij had ook nog een vierde zus, maar die is een jaar na hem gestorven bij een verkeersongeval.
Ja. En is een jongeman die bekend is bij de politiedienst?
Eigenlijk hoegenaamd niet. Nee. Hij heeft een blanco strafblad en volgens zijn familie heeft hij ook een gelukkige, onbesproken jeugd gekend. Het is niet iemand die vaak of lang uitgaat, zeggen zijn ouders. Zijn vrienden zeggen dat Nico iemand is die altijd uit de problemen blijft, die geen problemen opzoekt, die ook geen drugs gebruikt en eigenlijk zelden of nooit alcohol drinkt.
Een soort koorknaap.
Ja, alleen zijn schoolcarrière blijkt niet zo'n succes te zijn geweest, maar hij is uiteindelijk van school afgegaan en in de horeca gaan werken.
Waarom wordt zo'n jongen dood aangetroffen en de manier waarop? Doet toch denken aan ja, wat je in films ziet, een brutale afrekening.
Dat is het mysterie waar de speurders op dat moment voor staan. Hè. En zijn ouders ook eigenlijk. Want zijn moeder die belt enkele uren nadat de brandende auto is ontdekt nog niet vermoedend naar de politie. Ze is ongerust, want haar zoon is die avond, die nacht niet thuisgekomen. Ze maakt zich zorgen. Ze wil hem als vermist opgeven. En ja, de politie heeft slecht nieuws voor haar.
Ja, dus haar zoon woont gewoon nog thuis bij zijn moeder.
Ja.
En wat denkt zij zelf dat er gebeurd is?
Wel, ze heeft ook totaal geen idee wat haar zoon zou overkomen zijn. De eerste piste van de speurders dat het om een wanhoopsdaad zou gaan, dat wuift ze weg. Want ze zegt ja, dat haar zoon niet ongelukkig of depressief was. Haar zoon had die dag een telefoonoproep gekregen, zegt ze. En toen was hij vertrokken.
En weet ze waarheen?
Nee, dat weet ze niet. Ze weet niet wie dat er hem gebeld heeft. Ze heeft ook niet gevraagd aan hem waar hij naartoe ging. Haar zoon had geen vijanden, zegt ze ook. Ze kan alleen maar zeggen dat de plek waar haar zoon gevonden is, in die velden daar ten oosten van Jean Blou, in de buurt van Lonzee, dat ze enkel kan bedenken dat haar zoon daar recent nieuwe vrienden had gemaakt. Meer bepaald de uitbater van een frituur uit de streek.
Cedric, die speurders, ja, die staan voor een raadsel, want ja, als je zijn moeder mag geloven, zit je met een totaal onbesproken 21-jarige jonge man,
ja,
die echter wel op een zeer gruwelijke manier vermoord werd. Ja, hoe begin je daaraan?
Als speurder begin je dan met een buurtonderzoek, hè, Pieter. Ze gaan langs daar in de velden op zoek naar mensen die daar werken of wonen of in de buurt waren, die misschien iets gezien hebben. Maar de meeste mensen kunnen alleen maar vertellen dat ze plots een rookwolk zagen opstijgen vanuit de velden. Ze hebben Nico Begger zelf of zijn Citroën Berlingo niet zien toekomen. Eén buurman herinnert zich nog dat hij iemand te voet heeft zien rondlopen in de buurt, kort nadat hij de brand had opgemerkt. Maar wie dat dan is, ik ken hem niet.
Ja, dus dat buurtonderzoek leidt niet zo heel ver. Nee. Wat is de volgende stap?
Vervolgens volgt er dan een telefonieonderzoek. Ze bekijken welke gsm-toestellen er allemaal op het moment van de brand onder de gsm-mast vielen die de plek van de misdaad bedient. En ze bekijken ook met wie Nico Begger allemaal gebeld heeft op de dag van de moord. En de laatste met wie dat hij telefonisch contact had, dat blijkt een zekere Gaëtan Le Gros te zijn. Hij heeft om 11:56 gebeld naar Nico Begger. En Nico is dan vertrokken, zoals zijn moeder verteld heeft.
Ja, dus het verhaal van die moeder klopt.
Ja.
Ja, wie is die Gaëtan Le Gros?
Gaëtan Le Gros is ook de frituuruitbater waar de moeder van Nico Begger het al over had. Het is een dan 30-jarige man die sinds 5 jaar ongeveer een frituur uitbaat in Jean Blou, namelijk friterie Le Vieux Noyer, frituur de Oude Notenboom.
Ja, lijkt me de volgende die de speurders dan aan de tand gaan voelen.
Ja. Want die Gaëtan, die zit wel in de politiecomputers. Zijn naam is onder meer opgedoken ooit eens in een onderzoek naar drugs, 10 jaar eerder. En bovendien op de camera's die in de buurt van de plek van de misdaad hangen. Of liever die de wegen filmen die leiden naar de plek waar de uitgebrande auto is teruggevonden. Daar wordt een grijze Nissan Micra gefilmd. En Gaëtan Le Gros, die blijkt ook met een grijze Nissan Micra te rijden.
Wat is het volgende?
De speurders willen die Gaëtan Le Gros ondervragen natuurlijk, hè, want hij is de laatste die contact heeft gehad met de man. Zijn auto lijkt gezien te zijn op de plek van die brand. Maar ze nodigen hem niet zomaar uit op het bureau om een verklaring te komen afleggen. Op 10 augustus, dat is 2 dagen na de moord, vallen ze eigenlijk s'avonds om 8:30 met de grote groep speurders de frituur binnen. De speciale eenheden zijn daar ook binnen.
Terwijl mensen daar frieten staan te bestellen.
Ja, en de moeder van Gaëtan Le Gros staat op dat moment de klanten te bedienen eigenlijk. En ze vallen eigenlijk binnen in het huis van Gaëtan Le Gros, maar dat is eigenlijk boven de frituur. En in dat huis treft ze ook Le Gros aan, samen met nog een tweede man, een 27-jarige Alex, een man die ook in die frituur helpt en die eigenlijk in een kamer boven de frituur woont. En ze vinden nog iets, wapens. Heel veel wapens.
Oké, dus naast de frituuruitbater is hij ook wapenverzamelaar.
Ja, absoluut. Hij is eigenlijk jager. Hij heeft een jachtvergunning en ze vinden 3 jachtwapens in dat appartement, waarvan 1 exemplaar dat losjes tegen de muur staat. Op de koelkast ligt een revolver en ze vinden ook verschillende dozen met munitie, een geluidsdemper, een vizier voor een jachtwapen, een groot mes en een lege jerrycan met benzine.
Dat is redelijk ambetant, denk ik. Maar misschien eerst, Erik, heeft die man een vergunning voor al die wapens?
Ja, want hij is een jager. Hij blijkt zelfs nog meer wapens te hebben. Wapens die, zoals het hoort eigenlijk, in een brandkast opgesloten zitten bij zijn ouders.
Ja. Wapens, kogels, geluidsdemper, lege jerrycan, Cedric. Ja, alles lijkt er hier toch op te wijzen, denk ik, dat ze de juiste dader gevonden hebben.
Wel, ze hebben toch zeker een hoofdverdachte in hun cel nu zitten. Hè. Maar zelf als hij de dader is, daarmee is nog de vraag niet beantwoord. Waarom moest Nico Begger sterven?
De speurders hebben nu een hoofdverdachte voor de moord op Nico Begger. Dat is ook de man, zo vertel je daarnet, Cedric, die het laatst met hem gebeld heeft.
Ja.
Die blijkt dan nog eens in zijn huis, boven zijn frituur, een gigantische collectie wapens te hebben.
Ja.
Dat lijkt mij een pittige ondervraging. Wat zegt die man daar zelf over?
Hij gaat eigenlijk vrij snel door de knieën. Al bij dat eerste verhoor geeft hij toe dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de jongeman daar in die auto.
Dus hij gaat door de knieën. Waarom? Wat is er gebeurd? Wat is zijn uitleg?
Ik ken Nico Begger nog niet zo heel lang, zegt hij. Ze zouden elkaar een paar weken daarvoor voor het eerst keer ontmoet hebben in een biljartcafé in Jean Blou. En sindsdien waren dat eigenlijk vrij goede vrienden geworden, vertelt hij. Ze gingen vaak samen uit. Nico Beggers, Gaëtan Le Gros, maar ook die Alex die bij Le Gros inwoonde. Met z'n drieën hadden ze zo'n beetje een clubje. En 2 dagen voor de autobrand op zaterdagavond was dat plots helemaal fout gelopen.
Er was ruzie tussen die vrienden ontstaan.
Wel, die zaterdagavond zouden ze zijn uitgeweest naar Hangar 92. Dat is een soort lounge- en cocktailbar, niet ver van de frituur van Le Gros. Het ligt zo'n klein beetje verscholen achter een boerderij langs een drukke baan.
Een beetje de place to be voor jongeren.
Ik denk het. En daar zou het gedrag van Nico Becker plots helemaal gekeerd zijn. Hij zou plots helemaal een andere kerel geworden zijn.
Wat bedoelt hij daarmee?
Die twee mannen, Nicole Becker en Gaëtan Le Gros, die zouden plots ruzie gekregen hebben. En Le Gros zou zijn jonge vriend apart hebben genomen in de rookruimte van de paars.
Om hem de les te spellen.
Goh, eigenlijk eerder om het uit te praten, denk ik. Maar daar zou Nico Becker helemaal woest zijn geworden. En hij zou Le Gros bedreigd hebben met een mes en met een stuk geslagen longdrinkglas. En hij eiste plots €3.000. En hij moest €3.000 hebben van Le Gros. En eigenlijk is de situatie zodanig geëscaleerd dat hij daarna de baarman ter plekke €200 afhandig heeft gemaakt. Hij bedreigde de baarman. Die heeft hem €200 gegeven. Daarna zijn de mannen vertrokken. Maar hij eiste toch dat Le Gros hem binnen de week €3.000 zou betalen.
Ja, belangrijke vraag. Cedric, in de uitleg van Gaëtan Le Gros, waarom wilde hij die €3.000?
Ja, dat legt hij niet uit. Of liever, hij zegt niet te weten waarom dat Nico Becker plots €3.000 nodig had of van hem wilde.
Dat is niet duidelijk geworden door in het onderzoek. Maar de moord is niet gepleegd die zaterdagavond nadat ze uit die cocktailbar zijn vertrokken.
Nee, die mannen zijn die avond allemaal gewoon naar huis gegaan. Maar Gaëtan Le Gros zegt dat hij eigenlijk vanaf dat moment met de daver op het lijf zat. Hij was bang, omwille van de familienaam van Nico Becker. Hij zou een zeer agressieve reputatie hebben. En Alex bijvoorbeeld, die zou een week eerder door een kennis van Becker in elkaar zijn getimmerd op de braderij van Jean Blou.
Het was zo'n familie waar je geen ruzie mee moest zoeken.
Ja. Nu, op maandag zou Nico Becker gebeld hebben naar de frituur. Hij zou Le Gros bedreigd hebben. Hij zou gedreigd hebben dat hij de opbrengst van de frituur van dat weekend kwam ophalen. Al dus Gaëtan Le Gros. Hè. En dan is het helemaal misgelopen.
Ja, en dan komen we op de dag van de moord. Hoe is die dag precies verlopen?
Wel, er waren op het moment van de moord twee mensen aanwezig. De frituur was gesloten op maandag. Gaëtan Le Gros was daar en zijn vriend Alex. En die zijn allebei apart ondervraagd daarover. En Alex vertelde eigenlijk dat ze wisten dat Nico Becker eraan kwam, want hij had gebeld. En dat Gaëtan Le Gros hem gevraagd had om Becker buiten op te wachten. Nu, achter de frituur had Le Gros een aantal petankenbanen laten bouwen. En Alex moest daar eigenlijk een beetje op zijn eentje wat staan petank spelen.
Waarom, dat begrijp ik niet goed.
Wel, zodat Nico Becker, als hij om 13:00 arriveerde, daarheen zou wandelen. Hè. Hij zou Alex zien en hij zou daarheen wandelen naar de achterkant van het gebouw.
Uit het zicht van de mensen die langs de frituur zouden kunnen passeren.
Ja, inderdaad. En vervolgens zou Gaëtan Le Gros vanuit een raam op de eerste verdieping met een jachtgeweer geschoten hebben op Nico Becker. Hij heeft hem eerst met een schot in de borst van op 44 meter afstand neergeschoten aan die petankenbaan. En vervolgens is hij kalm naar beneden gewandeld en heeft hem nog met een tweede schot met een ander wapen in het hoofd doodgeschoten.
Ah ja, dus ze hebben hem daar aan de frituur eigenlijk in koele bloeden vermoord.
Ja.
Hoe is dat lichaam dan in de velden, kilometers verder, in die uitgebrande auto beland?
Wel, de twee mannen hebben het lichaam in de wagen van Nico Becker gelegd. In zijn eigen auto eigenlijk. En daarna is Le Gros met de Citroën Berlingo naar de afgelegen plek gereden om daar de auto met het lichaam in te dumpen en het in brand te steken om alle sporen uit te wissen. Het was eigenlijk de bedoeling dat Alex hem daarna met zijn Nissan Micra weer zou oppikken. Maar Alex zegt dat hij onderweg naar die plek de weg is kwijtgeraakt, heeft het niet gevonden, waardoor dat Gaëtan Le Gros eigenlijk te voet naar die frituur moest terugwandelen.
Ja, dus de man die de buren op dat moment te voet in de buurt zagen rondwalen, ja, dat was Le Gros.
Inderdaad.
Cedric, ik keer even terug naar het begin van deze aflevering van De Stemmen van Assise, waar je door de ogen van de moeder die Nico Becker een beetje neerzetten als een 21-jarige halve koorknaap, een man zonder strafblad.
Ja.
Dat strookt toch niet helemaal met het verhaal dat we net gehoord hebben, met name dat die een 9 jaar oudere frituuruitbater zou onder druk gezet hebben. Hoe kan dat allemaal? Hoe rijm je dat?
Wel, Gaëtan Le Gros zegt dat hij vooral bang was voor de familienaam Becker. En dat is een familienaam die daar in de streek, en zelfs in heel Wallonië, een beetje een reputatie met zich meesleept. Nico Becker zelf had geen strafblad, maar er zijn verschillende mensen met de naam Becker in Wallonië die veroordeeld zijn voor geweld, voor afpersing, voor homejackings. En zelfs al zijn al die veroordeelden niet noodzakelijk familie van elkaar, de naam doet toch iets in de streek.
Ja, ze hebben een zekere reputatie en je blijft beter een beetje uit die familieleden in de buurt.
Voilà, en dat is wat meegespeeld zou hebben bij Gaëtan Le Gros. Nu, de familie van Nico Becker heeft daarover gezegd, je hebt Becker en je hebt Becker. We weten dat er mensen zijn met die naam die een bedenkelijke reputatie hebben. Maar dat zijn juist de mensen met wie Nico van ons niet mocht omgaan. En maar nu, en dat is een beetje het opmerkelijke, de naam Le Gros is ook niet onbesproken. Want de broer van Gaëtan Le Gros, die was 28 jaar eerder veroordeeld omdat hij 2 mensen heeft omgebracht bij een roofmoord.
De broer van Le Gros is zelf een roofmoordenaar?
Ja, hij is veroordeeld door het Hof van Assisen tot een levenslange celstraf. Nu, Gaëtan Le Gros zelf was een baby toen dat zijn oudere broer naar de gevangenis ging. Ze hebben elkaar niet echt gekend. Ze hebben niet echt contact, dus je kan niet zeggen dat op een bepaalde manier dat ze elkaar zo beïnvloed hebben.
Nee, maar het is wel een vrij unieke situatie dat ergens een ouderpaar rondloopt die 2 zonen op de wereld hebben gezet, die elk apart wegens een moordzaak voor een assisejury zijn verschenen.
Ja, dat klopt.
Cedric, terug naar dat verhaal over de bedreigingen die Nico Becker zou geuit hebben. Valt dat op een of andere manier te verifiëren? Want dat zal ook wel voor een stuk de inzet van het proces worden, denk ik.
Ja.
Want lijkt me, als ik het probeer te overschouwen, dat iemand als Gaëtan Le Gros hier toch op een geval van wettige zelfverdediging lijkt aan te sturen.
Wel, de barman van Hangar Non aan de Deux bevestigt dat Le Gros en Becker 2 dagen voor de moord inderdaad in zijn zaak zaten, dat ze inderdaad ruzie hebben gekregen. Maar hij dacht eigenlijk dat het een ruzie was over een meisje.
Niet om geld.
En Nico Becker sloeg daarbij hard op de muur en hij bedreigde uiteindelijk ook de barman van Hangar Non aan de Deux. Hij zei dat de man zijn bril moest afzetten. We weten wat het dan wil zeggen. En hij heeft dat geweigerd trouwens. En Becker zou hem uiteindelijk een mes op de keel hebben gezet en inderdaad €200 van hem geëist hebben. Wat ook opvalt in het telefonieonderzoek is dat het Le Gros is die op de dag van de moord naar Nico Becker belt en niet omgekeerd. Maar hij zegt dat dit was omdat Becker hem eerst had gebeld, dat hij die oproep gemist had en dat hij eigenlijk gewoon teruggebeld heeft. Maar het roept toch vragen op, hè. Waarom zou je terugbellen naar iemand die jou probeert af te persen? Nu, in hoeverre het verhaal over die bedreigingen waar is, dat zal moeten blijken op het assiseproces.
Dat assiseproces rond de dood van Nico Becker, dat is al op 15 april van start gegaan, eigenlijk.
Ja.
Het is toch een proces, denk ik, met heel veel vraagtekens.
Ja.
Er staan 2 mensen terecht.
Ja, niet alleen Gaëtan Le Gros, die bekend heeft dat hij Becker heeft neergeschoten, die moet zich verantwoorden, maar ook zijn vriend Alex, die staat mee terecht voor de moord met voorbedachte raden en voor het aansteken van een brand.
Ja, dus hij was voordien op de hoogte, hij heeft mee het plan bedisseld en hij heeft nadien, na de moord, de auto in brand gestoken.
Dat is de piste van het parket bij de start van het proces. Ja.
Ja. Het proces speelt zich af in namen.
Ja.
Wie zijn hun advocaten?
Wel, de namen van hun pleiters, dat zijn in Wallonië namen als klokken, zoals we dat dan zeggen. Hoofdverdachte Gaëtan Le Gros, die heeft zich laten bijstaan door Jean-Philippe Mayans. Dat is misschien wel de bekendste advocaat van Wallonië.
Zeker. Ja.
De Jeffrey Massen van Wallonië wordt hij soms in Vlaamse kranten wel eens genoemd. Ik denk dat Mayans in Vlaanderen misschien nog het meest bekend zal zijn, omdat hij Bernard Westfaal vrij kreeg op een assiseproces.
Ja, de politicus.
De Waalse politicus die aan de kust zijn vriendin zou hebben neergestoken.
Ja, er is zelfs een Netflix-documentaire over gemaakt.
Maar uiteindelijk is vrijgesproken omdat de jury heeft geoordeeld dat de vrouw zichzelf van het leven beroofd heeft.
Ja, de vraag is natuurlijk, heeft hij meer assiseprocessen gepleit dan Jeffrey Mas?
Wel, hij heeft meer dan 120 assisezaken achter de rug, zegt hij. En Westfaal was maar 1 van de 30 vrijspraken die hij daar behaald heeft.
Dus de superstraffe assisepleiter uit Charleroi. En wie is de andere advocaat?
De tweede verdachte heeft advocaat Michel Bouchat onder de arm genomen. Ook Bouchat is een bekende naam natuurlijk.
Zeker.
Hij was onder meer de advocaat van Salah Abdeslam op het proces over de aanslagen van 22 maart. Hij heeft evenzeer 120 assiseprocessen op de teller, Pieter. Onder andere het proces à Brun over de gangsterbaas.
Ja, en de familie van de nabestaanden?
Wel, de familie van Nico Becker heeft meerdere advocaten onder de arm genomen. De bekendste naam voor ons in België zal misschien wel die van Sven Marie zijn.
Nou ja, dus het is minstens 3 grote kleppers die meedoen.
Ja.
Ja, misschien nog even terugkomen. Wat was het standpunt van Le Gros op het proces zelf?
Wel, bij zijn verhoor, bij de aanvang van het proces, zei hij dat hij enorm veel spijt heeft over wat er gebeurd is. Maar ook eigenlijk dat hij vooraf nooit de intentie had om Becker te doden. Hij zegt, ik was bang. Bang om te sterven. Ik was bang om samen met Becker in mijn huis vast te zitten. Maar ik had geen plan in mijn hoofd. En het is pas toen ik hem daar zag toekomen aan mijn huis, dat ik hem de parking zag oplopen, dat ik eigenlijk het eerste beste wapen heb genomen. En ik weet niet wat er dan over mij is gekomen.
Hij voelde zich bedreigd, hij was bang. Hij heeft naar die wapens gegrepen die eigenlijk op zijn kamer lagen en hij heeft geschoten.
Ja.
Met andere woorden, Cedric, als ik het goed begrijp, doodslag en geen moord, dus geen voorbedachtheid. Uiteraard, daar hebben we het vaak in Stemmen van Assise over. Ja, dat is natuurlijk om lagere straf te krijgen, vind
ik. Ja. Dat is de aanzet dat hij daar heeft. Nochtans, openbaar aanklager Thibaut van der Meijeren, die telde naar eigen zeggen 6 redenen om te besluiten dat de moord wel degelijk op voorhand gepland was. Mm-hmm. Namelijk, Le Gros had verschillende wapens klaargezet toen dat Becker arriveerde. Ze waren ook geladen en hij greep uiteindelijk naar het zwaarste kaliber. Le Gros had ook een vizier op dat wapen gezet om goed te kunnen mikken. En dat vizier was afgesteld voor een schot van exact 44 meter. Dat was exact de afstand tussen hem op de eerste verdieping en de plek aan de petanquebaan.
Dat is wel heel toevallig.
Waar het slachtoffer stond. Becker was ook volgens hem gelokt naar die specifieke plek, waar Le Gros hem dus perfect kon raken. En als hij hem niet wilde doden, zei de aanklager, dan had Le Gros eigenlijk nog tal van opties. Hè. Hij had kunnen weggaan, hij had kunnen weglopen, hij had kunnen de politie bellen. Of hij had gewoon een schot in de lucht kunnen lossen. En daarop was het ook aan de advocaten van de twee beschuldigden. En volgens de advocaat van Le Gros, Jean-Philippe Mayence, was er geen sprake van voorbedachtheid. Dat was een beetje de rode draad in zijn pleidooi.
Er was niks gepland.
Er was geen sprake van een hinderlaag, zei hij. Volgens Mayence werd het schot eigenlijk in alle haast afgevuurd. Want volgens hem moest Le Gros nog snel een wapen grijpen en schoot hij eigenlijk vanuit een heel moeilijke hoek, vanuit een heel moeilijke plek, daar eigenlijk van bovenuit dat raam naar beneden schieten. Hij zei, ja, als hij Becker had willen doden, had hij dat wel niet vanuit dat raam gedaan, dan had hij wel naar beneden gestapt en had hij vandaar rustig op hem kunnen schieten. En volgens de advocaat van de tweede beschuldigde, volgens Michel Bouchat, was zijn cliënt eigenlijk nergens van op de hoogte. Hij was gewoon op het verkeerde moment, op de verkeerde plek.
Ja, verschillende visies, verschillende meningen, verschillende kwalificaties. Wat is het finaal geworden?
Wel, de jury heeft heel lang moeten nadenken. En uiteindelijk heeft de jury dinsdagavond laat de twee mannen toch allebei schuldig verklaard aan moord. Dus wel degelijk aan een moord met voorbedachte raden. Ze hebben samengewerkt en ze hadden de dood van Becker samen op voorhand beraamd. En Gaëtan Le Gros is op woensdag een dag later dan tot 18 jaar cel veroordeeld en Alex Verbruggen tot 12 jaar cel. Dat is heel wat minder dan de 25 en 20 jaar cel die de openbare aanklager had gevraagd. Mm-hmm. De jury heeft rekening gehouden met een jonge leeftijd, met een blanco strafblad, met een spijt en, zeggen ze, met het gedrag van het slachtoffer. Je weet, 2 dagen eerder was Le Gros al door de Becker bedreigd in die loungebar.
Ja.
En ze houden er dus blijkbaar ook wel rekening mee dat Becker zijn vrienden wilde afpersen. Maar dat is geen excuus om een vrijspraak te krijgen.
Ja, oké. Okay. Cedric, bedankt om dat hier zo deskundig te komen uitleggen in onze podcaststudio.
Graag gedaan.
We zien elkaar volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise.
Tot volgende week, Pieter.
Tot volgende week.
Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huibrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Laurence Tork.